het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt. Ja, lieve allemaal, daar ben ik weer. En vandaag gaan we het weer hebben over vreemdgaan. Omdat ik vreemdgaan, nou ja, en zoals ik gezien heb in alle DM's, een heel bijzonder onderwerp vind. Een aantal weken geleden was Sandrijn van der Doef, goede vriendin van mij en psycholoog-seksoloog, te gast om hierover te praten. En eigenlijk hebben we een soort van de basis aangeraakt. Maar er is veel meer over te zeggen. En eigenlijk was ook een tip van Sandrijn om eens met iemand te praten die hier veel meer van weet. Waar we nog vanuit veel meer hoeken naar vreemdgaan kunnen kijken. Dus vandaag, ik ben heel erg blij, is Lisette Wevers de gast. Zij is EFT-relatietherapeut, psychosociaal therapeut en coach. Gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met problemen door vreemdgaan of verliefdheid op een ander. Zij heeft voor deze specialisatie gekozen omdat zij zo echt het verschil kan maken voor mensen in deze moeilijke situatie. En omdat het zo eenzaam kan zijn om hier doorheen te gaan. Ontrouw is heftig en ingrijpend en ik ben heel erg benieuwd naar je inzicht en wijsheid. Welkom Lisette.
Dank je wel.
Wat fijn dat je er bent. Ja. En ja, goed, ik hoef dat natuurlijk tegen jou niet te zeggen, want en dat weet jij veel beter dan ik. Vreemdgaan is natuurlijk heel ingewikkeld, heel complex. We hebben de neiging om daar, velen van ons, zeker als je daar slachtoffer tussen haakjes van bent, om daar heel eenzijdig en veroordelend naar te kijken van dat is alleen maar gemeen en naar en afschuwelijk. Terwijl Sandra natuurlijk ook al zei in die uitzending van het is veel completer. En ik zie dat jij EFT-relatietherapeut bent. Sandra noemde dat ook, dat is Emotional
Focused Therapy.
Ja, zullen we daar eens mee beginnen? Wat is dat?
Dat is een vorm van relatietherapie die geïntroduceerd is door Sue Johnson uit Canada.
Ja.
En het is gebaseerd op de hechtingstheorie.
Oh, vertel. Daar wil ik alles van weten.
Nou, Sue Johnson die begeleidde koppels. Mm-hmm. En die vroeg zich echt af, wat gebeurt hier nou eigenlijk tussen deze mensen? Die vond het echt moeilijk om het goed te begrijpen. Die heeft vervolgens allemaal videoopnames gemaakt, is blijven kijken en kijken.
Van de mensen die ze begeleiden?
Ja, die ze hebben begeleiden om te begrijpen wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt bij die mensen van binnen, maar ook vooral tussen hun.
Wauw.
En uiteindelijk kon zij dat koppelen aan de hechtingstheorie van John Bowlby.
Mm-hmm.
En hechtingstheorie zegt eigenlijk, ja, wij zijn in de eerste plaats hechtende wezens.
Ja.
Hè, we zijn echt zo kwetsbaar.
Wanneer we heel klein zijn, bedoel je?
Ja, maar ook als volwassen nog.
Okay.
Ja, kijk, wij hebben een systeem dat eigenlijk heel oud is, hè? Terug in de evolutie. Eigenlijk afgestemd op een hele andere wereld dan waar we nu in leven. En je kunt niet overleven in je eentje.
Ja, dus hechting, dus behoefte aan connectie maken met andere mensen.
Ja, aan connectie maken, veilige verbinding.
Ja.
Hè, dus weten van, ik sta er niet alleen voor. Er zijn anderen voor wie ik belangrijk ben, die me ook in de gaten houden, die me steunen.
Ja.
En vice versa, want het hechtingssysteem in ons maakt ook dat we anderen ook in de gaten gaan houden bij wie we emotioneel betrokken zijn, die belangrijk voor ons zijn.
Ja.
En dat we daar dus ook op gaan reageren.
Ja.
En dat zit zo diep in ons verankerd. Dus niet alleen als je klein bent. Want dat was juist het belangrijke inzicht van Sue Johnson.
Mm-hmm.
Dat systeem werkt in liefdesrelaties ook.
Ja.
Precies. En dat is wat dus eigenlijk gebeurt, waardoor mensen zo van slag kunnen raken in een relatie, waardoor ze ineens gaan aanvallen of helemaal dichtklappen, zich terugtrekken. Dat is wat er speelt tussen mensen. En dat is eigenlijk allemaal hechting. Dus eigenlijk zou je emotionally focused couples therapy kunnen zien als relatietherapie, waarbij de relatietherapeut echt door een hechtingsbril aan het kijken is van wat gebeurt hier nou eigenlijk?
Ja. En want het is natuurlijk ook zo, als een baby, dat is toch al van oudsher bekend, als een baby alleen wordt gelaten, dan gaat hij dood.
Ja, toch? Nou ja, als er geen zorg voor een baby is, sowieso. Maar er is, je kunt dat misschien online ook wel vinden. Er zijn opnames van een Roemeens weeshuis. Mm-hmm. En dat is daar eigenlijk ook heel moeilijk om daarnaar te kijken.
Omdat,
daar raakt ons hechtingssysteem ook van geactiveerd. Dan wil je eigenlijk ingrijpen. Maar wat je ziet in dat weeshuis babytjes liggen in ledikantjes. Je ziet dat ze verzorgd worden in de zin van ze krijgen nog wel een luiertje of er wordt een fles gegeven. Maar die fles wordt dan ook bijvoorbeeld door de spijlen van het ledikantje gegeven. En ze worden niet opgepakt. En wat ze missen is het kunnen voelen van er is iemand echt voor mij. Ik word gezien. Ja. Ik ben belangrijk voor iemand. En ze missen dus een basaal gevoel van veiligheid. En het gevolg is dat je ziet dat die baby's dus apathisch zijn.
Mm-hmm.
En dat ze dus ook helemaal niet goed meer groeien. Dus ze blijven ook klein. Dus
precies. Dus dat heeft
zo belangrijk is het.
Ja. Ja. En ik heb wel eens gehoord en dat er verschillende hechtingsstijlen zijn bij volwassenen. Kun je ze zeg maar indelen in categorieën, moet ik het zo zien?
Ja, dat wordt natuurlijk wel gedaan. Hè? Dus je hebt sowieso de categorie veilige hechting, onveilige hechting.
Ja, maar voor ieder mens is er een plek of is er een mengeling?
Ja, het is. Ik zie het. Het is een beetje, we zijn natuurlijk alleen maar met geluid. Maar je zou het, misschien kun je het voor je zien als een soort grafiek, waarbij de verticale as staat voor angst voor intimiteit.
Mm-hmm.
Ik kan eigenlijk toch niet echt op de ander vertrouwen. Die laat me uiteindelijk toch in de steek.
Ja.
Dus dat gaat omhoog. En de horizontale as is angst om alleen te zijn. Angst om er alleen voor te staan. Dan word ik gewoon heel erg bang of heel onzeker.
Ja.
En dan heb je dus een grafiek. Je kunt jezelf ergens plotten op die grafiek van in hoeverre durf ik mensen dichtbij te laten komen? Durf ik op mensen te vertrouwen? Of in hoeverre, ben ik in staat om ook wel op mezelf te staan? Ja, als volwassene. En dan kun je zien daar, waar sta ik op die grafiek? En tegelijkertijd kun je het ook niet in beton gieten. Want dat wat er geactiveerd wordt in jou, qua hechtingsangsten, hè, dus de angst om alleen te staan, dat er niemand voor je is, of de angst om eigenlijk niet op de ander te kunnen vertrouwen. Dat hangt ook wel heel erg af van de dynamiek in het contact met de ander. Dus met de belangrijke anderen waar je aan gehecht bent.
Ja, heel even naar het vreemdgaan. Want anders dan gaan we in de. Ik wil zo weer terug naar de hechting. Jij begeleidt mensen bij vreemdgaan, specifiek.
Ja.
Dus dat betekent dat mensen die bij jou komen zeggen, het is gebeurd. Hij of zij heeft het gedaan. Help ons, dokter Wevers. Wat moeten we doen?
Ja.
Hoe moet ik dat voor me zien? Vinden mensen natuurlijk heel heftig om bij jou te komen.
Ja, nou ik moet één ding ook wel eerst even zeggen. Mm-hmm. Ik zie ook mensen bij wie overspel niet het probleem is, die andere persoonlijke of relatieproblemen hebben. Even voor het geval dat iemand luistert en denkt, hey, is dat niet de therapeut van mijn man? Dan kan het heel goed zijn dat hij inderdaad gewoon stressproblemen heeft.
Het hoeft niet altijd aan de orde te zijn. Goed dat je het zegt.
En dat is ooit ook zo ontstaan dat ik gewoon weer een gewone praktijk had. Mm-hmm. En ook wel omdat er soms mensen via via bij me komen die een buurman of buurvrouw hadden die met overspelproblemen kampten. En die zeggen, misschien moet je eens met Lisette gaan praten. Ook heb je een heel ander probleem. Dus dat even ter geruststelling. Ja. Maar ik ben begonnen met het begeleiden van individuen die problemen hadden door overspel. Omdat dat vaak voordat het echt in de relatie komt, dat het uitkomt, er gaat natuurlijk al heel veel aan vooraf.
Maar zijn dat dan mensen die het zelf doen of die wiens partner het deed of doet?
Dat zijn bijna altijd mensen die het zelf doen. Maar dat zijn ook wel mensen die, die bedrogen zijn of bedrogen worden.
Ja.
En waarbij de partner niet mee wil in relatietherapie. Of er is wel relatietherapie, maar iemand wil ook iets voor zichzelf.
Ja.
Dus dat gebeurt ook. Ja. Maar toch wel vaker mensen die eigenlijk als het ware verstrikt zijn geraakt in een affaire.
Ja, en denken, hoe?
Nou, wat? Weet ik het niet meer. Want het begint misschien nog wel. ja, een soort van euforie, zou je kunnen zeggen.
Ja, tuurlijk.
Maar op een gegeven moment wordt het ingewikkeld, want je geheim wordt alsmaar groter. Dat geeft ook heel veel stress.
Ja.
En ja, je houdt misschien ontzettend veel van je partner.
Ja.
Maar je begint ook wel echt je te hechten aan de ander.
Mm-hmm.
En dat gaat steeds dieper.
Ja.
En je beseft je van, nou, ik moet op een gegeven moment een keus gaan maken.
Ja.
Ik moet verder. En dan gaan misschien ook mensen aan je trekken. Minnaar of minnares die aan je gaat trekken. Ja. Van, ja, wat ga je nou doen? Ik sta ook on hold. En dus de stress kan heel erg toenemen. En dat mensen eigenlijk helemaal niet meer weten, ja, wat moet ik nou?
Ja, ik vind dat wel heel, heel dapper. En ook heel goed van mensen dat ze zeggen, ik heb daar hulp bij nodig. Want ik denk dat heel veel mensen, die hoor ik ook veel, krijgen ze veel berichten van mensen, die zeggen, ik heb al 15 jaar een affaire daarnaast.
Ja, ik vind het ook wel goed dat je dat benoemt, van dat het dapper is.
Ik denk dat je zegt, ik ga met iemand praten, ik ga er hulp voor zoeken.
Ja, ja, je hebt een psychiater, Esther Venema, zij zegt altijd, om hulp te zoeken of in therapie te gaan, moet er genoeg lijden en lef zijn.
Ja.
En als een van die ingrediënten ontbreekt, blijf je aanmodderen.
Ja. Ja. En hoe kun je iemand daar met zo'n dilemma helpen? Want als je het zo schetst, weet je, ik heb een partner thuis en er is een minnaar of minnares waar ik dus ook gevoelens voor heb. Toch? Even zo'n scenario. Hoe kun je iemand daar dan bij helpen?
Ja, dat is natuurlijk best wel heel uitdagend om iemand daarbij te helpen. Het begint ook wel vaak bij echt stilstaan van waar sta je nou dan in je leven?
Mm-hmm.
En hoe ben je hier gekomen?
Ja, want maatschappelijk wordt vaak gedacht, oh, wat erg dat je vreemd gaat en je moet diegene wegdoen en je moet bij je partner blijven. Snap je? Daar heerst zo'n algemeen overspel is slecht en je moet bij je partner thuis blijven. Maar het is dus, zoals Sandrine ook al zei, veel complexer dan.
Ja, het is absoluut veel complexer. Ja. En dat mensen die reactie geven, heeft dan ook weer met dat hechtingssysteem te maken. Dat
met hun eigen hechtingssysteem.
Ja, weet je, dat hebben we allemaal. En het is een heel eng idee dat relaties waarin je heel erg gehecht bent geraakt aan je partner, dat die ook kapot kunnen of dat die kunnen eindigen.
Ja.
Dus we willen ook heel graag dat voorkomen. En dus ook eigenlijk dat bij anderen ook niet gebeurt.
Ah, dus ja, als gaat het even in simpele taal, dan is het dus eigenlijk zo van iemand die dat heel hard veroordeelt. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn die moeilijk gehecht is of onveilig gehecht bijvoorbeeld. En die daar heel angstig van wordt als hij dat hoort. Van, oh, wat erg, diegene pleegt overspel. En dat mag niet en je moet bij je vaste partner blijven. Koste wat kost. Dat kan voortkomen uit je eigen angstige of onveilige hechting. Moet ik het zo zien?
Ja, ik denk dat het niet per se een angstige of onveilige hechting hoeft te zijn. Het zien van het lijden of problemen van een ander, moeilijkheden van een ander, maakt, en zeker als dat mensen zijn die dichtbij ons staan, maakt dat ons eigen hechtingssysteem aangaat. En dat we eigenlijk willen dat de ander weer comfortabel wordt. Dat het goed gaat met de ander. En dat hebben natuurlijk mensen met een veilige hechtingstijl ook.
Ja.
Wat je wel vaak ziet is dat mensen die zich echt goed veilig hebben kunnen hechten in hun jeugd en ook een veilige partnerrelatie hebben, dat die wel wat flexibeler, minder rigide zijn in hun denken. Dus dat die misschien iets sneller ervoor openstaan van het is ook wel logisch dat er soms ook moeilijkheden in een lange relatie ontstaan en dat er gevoelens voor een ander kunnen ontstaan.
Die schieten dus niet meteen in hun angst.
Nou, minder snel, denk ik.
Precies. Ja. Nou, ik wil even terug naar dat scenario. Diegene is bij jou, die zegt, ik heb die affaire, ik heb er gevoelens voor, maar ik heb ook een partner thuis waar ik van hou. Hoe ga je dan met iemand aan het werk?
Nou, ik ga dus eerst stilstaan bij, goh, weet je, waar sta je dan nu eigenlijk?
Mm-hmm.
En ik had laatst bijvoorbeeld een cliënt en die zit in die situatie en die zei, ja, ik sta op een kruispunt in mijn leven.
Ja.
En doordat we al echt een wat langer gesprek daarover hadden gevoerd, zei ik, ja, en het gaat echt niet alleen over met welke partner ga ik nu verder. Het gaat ook echt over, in ieder geval in het geval bij die cliënt, wat voor leven ga ik leiden? Want dat zit er ook aan vast. He, want het is niet alleen kiezen voor een partner, maar het is ook kiezen voor wat voor leven ga ik nou leiden. Want dat ziet er natuurlijk heel anders uit met de ene partner of met de andere partner.
Ja.
Dus dat is heel veelomvattend. En om echt eens even stil te staan bij, hey, ik sta op dit punt.
Mm-hmm.
En ook, en dat is heel lastig, maar ook ervan doordrongen te raken van, ja, dat betekent dus dat ik een ander leven niet kan gaan leiden. Ik kan ze niet meer alle twee naast elkaar leiden, wat iemand dan een tijdje zo goed en zo kwaad als dat gaat heeft gedaan. Maar dan moet je een keuze gaan maken en dan verlies je dus iemand en een leven wat ergens ook voor jou klaar lag, als het ware.
Ja, en is het dan dat je gaat onderzoeken van wat geeft het je echt, het een of het ander?
Ja, dat absoluut.
Ja, ja, kan het ja. bijvoorbeeld zijn dat iemand decennia lang met een partner is en eigenlijk al een jaar of 10 weet van, ja, eigenlijk zijn we gewoon nog vrienden, maar ik noem maar wat, en die is gaan vreemd gaan, of zij, en die zegt, ik vind ineens levensgeluk bij een ander, maar ik vind het gewoon heel moeilijk om die partner die ik al decennia heb achter me te laten. Zo,
dat zou een situatie kunnen zijn, dat gebeurt
het
natuurlijk.
Kan natuurlijk op allerlei manieren.
Ja, en zoals jij het nu zeg maar beschrijft, zo'n voorbeeld, dat klinkt als iemand die het eigenlijk al wel weet met wie die verder wil, maar die natuurlijk ontzettend veel moeite heeft om het aan te gaan. Want er zitten nogal wat consequenties aan.
Maar dat is ook moeilijk. Want ik weet, kijk, ik ben niet vreemd gegaan in mijn relatie van 14 jaar. Maar ik wist wel al een aantal jaar van, het is eigenlijk klaar. Maar neem die beslissing maar eens. Zeker als er kinderen in het spel zijn.
Ja, het schijnt.
Het is echt heel moeilijk.
Het is vreselijk moeilijk. En het schijnt ook dat mensen gemiddeld 7 jaar mee bezig zijn om uit elkaar te gaan. He, om die stap, om de keuze echt te maken.
Ja, kun je nagaan.
Ja, ja. Dat is, ja, en dat is niet voor niks. Dat is dus vaak omdat er ook een gezin is. Een heel leven samen opgebouwd. Het heeft enorm veel consequenties als je uit elkaar gaat. Voor, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen. Hè, de familie van je partner waar je ook gehecht aan bent geraakt. Ja. Het is enorm ingrijpend.
Ja, alles verandert. Ja. Je huis, je dingen. Ja, ik had met Sandrijn over dat, wellicht aan het eind van de podcast, weet je dat nog, ging het over Remco en Bert. Ze had dan de man thuis en de man die op het schoolplein. En toen zei Sandrijn ook van, ja, maar ja, als je kiest voor degene met wie je overspel pleegt, diegene kan ook net zo saai gaan worden als de partner die je nu hebt. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk ook allemaal als dit dan dat conclusie, toch? Ik bedoel,
altijd wat je ook kiest, het is altijd een sprong in het diepe, want je weet natuurlijk nooit precies hoe het gaat uitpakken en hoe dat leven met diegene zal zijn. Ja. Nee, dat weet je van allebei niet. Van de een weet je het misschien beter omdat je daar al zo lang mee samen bent.
Ja.
Maar je weet het echt niet.
Maar ik kan me voorstellen dat het een enorme openbaring is voor iemand die bij jou komt en die zegt, help me hierbij, om het ook gewoon eens allemaal eruit te gooien. Toch? Hoe heerlijk moet dat zijn?
Ja, zeker als mensen lang met een geheim hebben rondgelopen. Ja. Alleen al het kunnen vertellen. Dat geeft soms zo'n opluchting.
Enorme schuldgevoelens en schaamte en dingen. En
Ja, dat speelt ook vaak een rol natuurlijk. Ja.
Kan je nog eens iets meer vertellen over die hechting? Want ik denk dat heel veel mensen luisteren en misschien denken, maar wat heb ik dan? Hoe kom ik daarachter? Ben ik veilig of niet veilig? Of
Ja, hoe kom je daarachter? Nou, je kunt natuurlijk sowieso, en dat is denk ik altijd wel goed, terugkijken naar, hoe is dat eigenlijk gegaan vroeger in het gezin waar ik in leefde? Hoe waren mijn ouders? Hoe was hun relatie? Hoe was mijn relatie met mijn ouders? Welke positie had ik in het gezin? En met hechting kun je ook heel erg kijken naar van, hoe werd er eigenlijk gereageerd op mijn signalen? Hadden mijn ouders dat in de gaten? Dat het misschien minder goed met me ging? Troosten ze me als ik ging huilen? Of werd er toch wel misschien het genegeerd? Of werd er toch van me verwacht dat ik flink was?
Ja.
Dus die, zeg maar, die emotionele afstemming van ouders op hun kind heeft veel invloed op hechting.
Ja.
En dat hoeft helemaal niet perfect. Want soms zie ik ook bij cliënten bij mij in de praktijk dat ze dan denken van, doe ik het dan wel goed met mijn kinderen? Maar dat hoeft absoluut niet perfect, want we hebben ook wel veel veerkracht. En kinderen dus ook. En nou ja, het schijnt uit onderzoek blijkt dat ongeveer in 30% van de gevallen, dat als iets aan de hand is met een kind, dat de ouders daar echt goed afgestemd op moeten reageren. Dus het mag ook best wel misgaan. Daar kunnen kinderen ook wel mee omgaan.
Ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen met, zeker vrouwen, met hysterisch perfectionisme.
Ja.
Ik ken dat van mezelf ook wel. Dat je denkt, oh god, doe ik het allemaal wel goed.
Ja, ja. Ja. Ja, relax. Want als jij heel gespannen raakt, dat voelt een kind.
Ja. Dan denk je, dat is ook weer niet goed.
Nee.
Maar ik bedoel, stel, er zijn problemen in de hechting. Kunnen we ervan uitgaan dat de meeste mensen wel hechtingsproblematiek hebben gehad in hun jeugd?
Nee, het niet. Schijnt dat, dat ongeveer 60% van de volwassenen is veilig gehecht.
Wat fijn. Ja. Waar zijn al die mensen?
Die zijn gelukkig getrouwd en heel lang samen met hun partner.
Ja.
Nee, maar dat, ja, dus het merendeel is gewoon veilig gehecht. En dan onveilige hechting heb je natuurlijk ook in heel veel gradaties.
Ja.
Er zit natuurlijk wel enorm verschil in tussen iemand die enigszins onveilig gehecht is of echt super onveilig gehecht. Mm-hmm. Omdat er echt veel verwaarlozing is geweest of geweld in het huis.
Ja.
Nou ja, alcoholisme van alles.
Ja.
Daar zit natuurlijk wel verschil in. En een van de dingen waar je het wel waar je zelf aan kunt merken is, wat doe ik op het moment dat ik ergens gestrest van raak of ergens ja, mee worstel, emotioneel van word, ga ik dan, heb ik dan de neiging om me juist terug te trekken?
Mm-hmm.
Ja, om even, ja, ik zeg altijd van ja, het is een beetje alsof je als een diertje onder een struik wilt gaan liggen van ja. Oh, ik moet even bijkomen hoor.
Vluchten.
Ja, of zoek je iemand op. Hè, om mee te praten of om steun te krijgen.
Ja, ga je hechting en connectie zoeken.
Ja. En dat daarin kun je wel iets van een, daaruit kun je iets van een hechtingstijl opmaken.
Mm-hmm.
Je merkt het ook wel bijvoorbeeld met emotieregulatie, dat sommige mensen heel makkelijk echt helemaal over de toeren raken. Dat is vaak wat meer de angstige hechtingstijl. En ook moeilijk dan ook te troosten zijn en gerust te stellen zijn. En dat het. Ja, dat die eigenlijk een soort van, ja, ik noem het altijd een soort van rabbit hole ingaan, dat alles helemaal mis is.
Ik heb dat als ik schrik.
Oh,
dan,
ja.
dan ga ik heel hard huilen altijd.
Ja.
Het is echt heel gek.
Ja, ja dan ben je eigenlijk gewoon weer even een klein meisje dat helemaal van slag is.
Ja.
En misschien ook moeilijk te troosten is op zo'n moment.
Ja, heel angstig. Ik heb jullie vorige keer natuurlijk al meegenomen op mijn nieuwe datingavontuur op novamora.nl. Nou, ik kan je vertellen, dat is een heerlijkheid. Want ik heb allerlei mannen gezien, allerlei leeftijden. Echt dat ik denk, waar zijn al die mensen al die tijd geweest? Je kunt er van alles vinden. Hè? Het leuke is ook stellen. Ik weet dat twee vriendinnen van mij dat fantastisch vinden, dus die doen dat. En vrouw-vrouw contact. Nu weten jullie natuurlijk, die aflevering hebben jullie natuurlijk gehoord, dat ik een wild avontuur in een sauna heb gehad. Ooit in een ver verleden. En ja, toen ik dat verteld heb, dacht ik, dat kunnen we wel weer zo'n beetje aanslingeren. Dus ik ben op Novamora aan het kijken. En ja, er zijn er al een aantal bij waarvan ik denk, misschien kan ik die wel eens even weer eens uitvoeren, die fantasie. Dus je weet maar nooit. Je kan supergoed privéberichten naar elkaar sturen. Dat voelt ook gewoon heel veilig. Geen mensen dat je denkt, bestaan die wel echt? Want ze zijn allemaal echt. En wat ik ook heel fijn vind, is dat je niet zomaar allerlei enge foto's te zien krijgt, maar dat je daar zelf in kan kiezen. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ik ga door met deze nieuwe avonturen. Dus kom erbij. Het is wel zo leuk als wij elkaar ook gaan treffen daar. Als je je nu inschrijft, ontvang je een 20% introductiekorting. En dat kun je doen op novamora.nl. Daten via Novamora is ondeugend, spannend en een beetje pittig. Dus ik zou zeggen, meld je ook aan. Wat heeft dan een minder goede hechting, zo noem ik het maar even, voor relatie met overspel in het volwassen leven? Ga je dat dan sneller doen? Ga je daar heel heftig op reageren als je partner het doet? Wat voor effect heeft het? Hoe kunnen we die link leggen?
Ja, dat is dus best wel complex om daar een link in te leggen. Het is natuurlijk alles wat ik daarover vertel is een beetje kort door de bocht. Want het zit altijd complexer in elkaar. Maar veilig gehechte mensen kenmerkt is dat ze vaak heel goed in contact staan met hun eigen gevoelens en behoeften.
Ja.
En die ook gewoon echt serieus nemen.
En dat goed kunnen vertellen.
En het goed kunnen uiten. En dat ze ook heel erg openstaan voor de gevoelens en behoeften van de partner. Die mogen ook heel anders zijn. Het is niet erg als onze behoeftes niet matchen. We komen er wel uit. En dan is het geven en nemen. Dus en mensen die onveiliger gehecht staan, is dat eigenlijk een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, verstoord geraakt. Het is lastiger om echt goed bij jezelf in te checken en te snappen van wat gebeurt er nou van binnen met mij? Wat voel ik?
Maar wat is dan een link met overspel?
Nou ja, als je in een relatie zit en je hebt misschien niet goed in de gaten van, ik voel me toch wel vaak alleen. Of ik voel me eigenlijk vaak niet gezien.
Aha,
ik
dus,
voel me
okay.
niet geliefd. Nee. Al dat soort gevoelens. Je voelt misschien ergens wel dat je niet helemaal lekker in je vel zit.
Ja.
Maar soms kunnen mensen ook heel erg goed zorgen dat ze dat niet in de gaten hebben met allerlei overlevingsstrategieën. Hard werken, veel naar feestjes, weet ik veel wat
drinken.
Allemaal. Heel hard piekeren. Waardoor ze eigenlijk het ook niet opmerken. En soms merken ze het wel op, maar ja, worden ze er ook onzeker van. Klopt het wel wat ik
voel? Maar het is er wel.
En het is er.
Het
ja,
is er
het
wel.
Is er.
Het is als een doos op zolder, staat het.
Ja.
Je zet die dozen op zolder en ze zijn er niet. Hup, luik dicht.
En op een gegeven moment dondert hij naar beneden.
Ja.
En dan is het. En dan als het dan te lang misgaat, dus eigenlijk dat het te lang.
En komen er dan dingen als overspel?
Nou, kijk, als er belangrijke hechtingsbehoeften echt niet beantwoord worden in de relatie, dus dat je je gewoon niet genoeg geliefd voelt.
En als je dat dus ook niet zegt of niet kunt zeggen.
Je kunt het dus niet samen oplossen. Ja. Je kunt er niet goed over praten. Of
nou,
je
als je
het
er niet eens over begint.
Ja, je begint er niet over. Nee. Of je probeert het en je partner reageert er afwijzend op. Dat gebeurt natuurlijk
ja,
ook.
Ja, die wuift het misschien weg. Ja. Van, nou, dan ach, moet wat je, een gezeur.
Ja. Ja. Nou, eigenlijk moet je dan dus in relatietherapie gaan.
Ja.
Liever dan.
Ja.
Of hulp voor jezelf zoeken van hoe word ik assertiever? Want dan moet je gewoon assertiever worden.
Ja, maar dit is dus het probleem, Lisette. Ja. Want je schetst het natuurlijk mooi. En iedereen die luistert, die denkt, ja, natuurlijk moet je dat
logisch,
doen.
Logisch, ja.
Maar in een druk leven, zeker met jonge kinderen en toestanden. Ja, dan denk je nou, ik heb wel wat anders aan mijn hoofd.
Ja, klopt. En zeker wat je zegt, dat is ook absoluut waar. De context speelt ook een rol. Het gaat niet alleen om hechting. Maar zeker als jij in het spitsuur van je leven zit met kleine kinderen, twee banen, weet ik veel wat allemaal. Ja, dan ben je al blij als je het eind van de dag redt eigenlijk. Hè? En dat het vaat in de vaatwasser staat. Ja, en dan heb je eigenlijk, je neemt vaak dan niet meer de tijd om bij jezelf in te checken. Hoe is het eigenlijk met me? Of bij je partner in te checken. Ja, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het eigenlijk met ons? Dat schiet er dan maar al te vaak bij in. En daar kunnen relaties ook wel tegen. Zeker veilige als er een veilige hechting is in de relaties. Kun je dat best wel een tijdje hebben. Je weet ook wel van, nou, dit is een periode, dit is een fase. Je kunt je behoeftes ook wat langer uitstellen. Maar ja, als er dan ook nog wat onveilige hechting is, dan gaat dat enorm knellen.
Maar dan heb ik nog een vraag. Zijn er ook niet een heleboel mensen die hun partner kiezen? Ergens in hun jaren 20, vroege jaren 30, wat het ook is. Zeg maar hun levenspartner. En als je dan niet veilig gehecht bent, dat je ook je partnerkeuze niet echt doet uit, wil ik me authentiek verbinden met deze persoon? Of doe ik het op een rare manier, hoe moet ik dat nou goed verwoorden? Snap je dat je een partner kiest, dat je eigenlijk pas decennia later beseft, eigenlijk past diegene helemaal niet bij mij. Snap je dat je ook, ik heb dat wel als ik terugkijk naar sommige partners met wie ik geweest ben, dat ik denk, ja, die heb ik gekozen omdat ik dacht, nou ja, het moet maar. Of ja, het zal wel. Of diegene vindt mij leuk, dus ik ga er maar in mee. Of weet je wel, dat je een keuze maakt ergens in je jaren 20, waar dat je in je jaren 40 denkt, ja, eigenlijk past het nu niet meer of heeft het nooit gepast?
Ja, dat kan natuurlijk gebeuren.
Ja, maar dat is heel zwaar. Ja. Ga dat maar zeggen tegen iemand.
Ja, ja.
Of tegen jezelf. Dat is een heel pijnlijke constatering. Ja. Is de kans op een bewuste partnerkeuze is natuurlijk groter als je veilig gehecht bent, toch? Dan maak je bewustere keuzes.
Ja, ik denk dat je dan eigenlijk minder compensatie aan het zoeken bent van iets van jezelf.
Precies. Hè?
Iets waar je zelf moeite mee hebt.
Ja.
Bij een partner.
Of je kiest een bekend scenario. Stel dat jij een moeder hebt gehad die altijd zei, nou, niet zo aanstellen. Dat je dan ook dat patroon weer herhaalt later in relaties.
Nou, wat je vaak ziet is dat mensen met een wat angstige hechtingsstijl en met een vermijdende hechtingsstijl, dat die tot elkaar aangetrokken zijn.
Ah, dus dan zit je met z'n tweeën.
Ja, en ik denk dat gebeurt geregeld. Ik denk dat je daarnaast ook wel juist die hechtingsstijl die er al is, eigenlijk een beetje versterkt in elkaar.
Ja.
Omdat je eigenlijk elkaar dus bang maakt met de angstige, wat meer angstig gehechte partner, maakt de meer vermijdend gehechte partner nog banger voor intimiteit. Want die zit de hele tijd achter die partner aan. Ik wil verbinding, ik wil verbinding.
Ja.
En andersom maakt de wat meer vermijdend gehechte partner, die zich geregeld terugtrekt om even weer tot zichzelf te komen, de angstig gehechte partner nog banger van, waar ben je nou, waar ben je nou? Hè? Dus ja, dus dat gebeurt ook vaak. En er zit, het is natuurlijk ook soms best wel heel lastig om precies de vinger erop te leggen, waarom val je nou op degene waarop je valt?
Ja.
En ik denk dat dit wel vaak te maken heeft met dat mensen die wat angstig gehecht zijn, mensen met een vermijdende hechtingsstijl wel aantrekkelijk vinden, omdat die zo zelfverzekerd vaak ook overkomen.
Ja.
Dat is lekker als je zelf het onzekere bent.
Ja, ik voel niks. Ik ben hier.
Ja.
Ik sta goed in mijn vel. Niks raakt mij.
Ik heb de boel goed op een rij en zo. Hè? Ja, het hoeft niet per se te zijn, niks raakt mij. Maar in ieder geval, ik heb wat rationeler. Ik voel me heel sterk.
Ja,
ik heb niemand nodig bijna. Ja. Hè? Dus,
hier ben ik.
Ja, ja.
Dapper.
Ja. En andersom denk ik dat mensen met een vermijdende hechtingsstijl toch ook niet voor niks vallen op mensen met een angstige hechtingsstijl. Omdat die vaak emotioneler zijn.
Ja.
En dat is ergens, ja, dat raakt ook ergens iets in je wat je misschien zelf heel diep weg hebt gestopt. Je eigen gevoelens en behoeften, je kwetsbaarheid.
Ja, heel even, lieve Lisette. Er zijn mensen aan het luisteren. En die mensen komen ook bij jou. Vind ik fantastisch. Ik moedig ze allemaal aan. Als je zit met die toestand, ga hulp daarin zoeken. heel vaak, we hebben heel veel vragen gekregen van mensen zeggen, moet je het vertellen thuis? Wat is daarop uw antwoord?
Ja, nou,
het is zo'n moeilijke vraag. Nee.
Ja, nou, wat ik erover kan vertellen is dat ik vaak merk dat als mensen dat hebben gedaan, dat ze zich ontzettend opgelucht voelen, ondanks dat de relatie in een crisis is beland op dat moment.
Dat ze het wel vertellen, bedoel je?
Ja, ja, ik heb wel echt, ik zie het soms ook echt in een hele uitstraling, dat er echt zo'n last van hun schouders is gevallen doordat ze het verteld hebben.
Maar mensen zijn als de dood, als ik dat vertel, dan houdt het op.
Ja, ja, en soms is die angst ook heel terecht. Hè?
Ja.
Ja, want dat kan inderdaad ook gebeuren.
Wat vragen ze dat aan jou? Wat moet ik doen, Lisette? Moet ik het vertellen?
Ja, ik ga natuurlijk geen advies geven. Nee. Want ik weet ook niet hoe dat afloopt. Maar ik ga bijvoorbeeld wel dit vertellen. Dat ik vaak zie dat het mensen echt enorm oplucht. En dat het ze helpt om verder te komen.
Ja.
En ik zie ook dat als stellen bij mij komen. Waarbij er natuurlijk ontrouw dan speelt. Dat partners op de lange termijn. Dus de bedrogen partners. Op de lange termijn. Vooral de leugens en het geheimzinnige. Dat ze dat eigenlijk het allerlastigst vinden.
Want is het cliché waar? Clichés schijnen altijd waar te zijn. Maar dat heel veel partners zeggen, ik wist al wel lang dat er wat gaande was. Hoor je dat vaak?
Heel geregeld wel. Ja. Maar ook wel geregeld dat partners wel merken van, ja, er is iets met je. Maar zich zorgen gaan maken. En denken, je zit gewoon niet goed in je vel.
Ja, dus niet meteen denken, volgens mij ga jij,
nee, natuurlijk
doe jij iets
niet.
Buiten de deur.
Nee, ja. Nee. Hey, ik bedoel, je bent bij elkaar en je vertrouwt elkaar.
Ja.
Dat is natuurlijk.
Ja.
Dus je denkt niet meteen daaraan. Soms wel hoor, want soms zien mensen wel eens dingen voorbij komen. Dat ze denken, nou, dit voelt wel heel gek wat hier gebeurt. Maar lang niet altijd. Maar dan is er al wel langer dat een partner bijvoorbeeld denkt, ja, volgens mij gaat het niet lekker met je. Moet je niet eens hulp zoeken.
Het wordt natuurlijk altijd gezien, daar hadden we met Sandrine ook over, als alleen maar iets puur seksueels. Hè? Ah, je bent gewoon geil. En hoezo wil je het niet meer met mij? Weet je wel? Van, en daarom voelen veel mensen, mannen of vrouwen, zich dan ook vaak, ja, ik zei het in die uitzending met Sandrine ook, vertrapt. Weet je wel? Minder waardig. Dat soort dingen. Van, waarom kun je het wel met een ander en niet met mij? Maar jij zegt ook, het zit veel complexer in elkaar dus.
Ja, het zit sowieso veel complexer in elkaar. Zelfs als het als de seks speelt natuurlijk wel vaak een grote rol ook erin. Maar zelfs daarmee kun je eigenlijk nog verder zoeken. Dus bijvoorbeeld, stel dat het seksleven in de vaste relatie al een tijdje op een laag pitje staat.
Ja.
Dan is het vaak pijnlijker dat jouw signalen die je afgeeft van, hey, ik mis iets in ons seksleven. Ik mis het seksueel intiem met je zijn. Of ik mis een bepaalde spanning daarin. Ik zou wat meer willen experimenteren. Dan is het vaak pijnlijker dat een partner daar niet op ingaat dan dat er wat minder seks is. Ja, dus dan is dat geeft een knauw van, hey,
dus dat je niet gezien wordt.
Ja,
dat is feitelijk.
Dat je niet gezien wordt hoe belangrijk het voor je is. En nogmaals, daar ben je ook wel weer zelf bij.
Mm-hmm.
Als je merkt dat het niet gezien wordt door een partner, dan moet je dus eigenlijk duidelijk gaan maken, joh, luister, het is echt heel belangrijk voor me dat je snapt dat dit voor mij echt niet iets kleins is. Ik vind dit echt, ik mis dit echt. Ik mis de intimiteit met
je. En als dat jaren ettert, dan levert dat,
nou, veel onvrede en pijn op. Ja. Ja. Ja, en ik zit even te denken, wat dacht ik nou net toen je dat, je zei iets? Nou, ik ben het even kwijt.
Oké, nee, dan ga ik eerst wat anders vragen. Ja. Want we hebben het natuurlijk in het begin gehad en daar wil ik het vooral over hebben. Want jij bent EFT-relatietherapeut. Wat kun jij dan op het moment dat er twee mensen voor jouw neus zitten en jij bent erachter, de een is angstig gehecht en de ander is vermijdend gehecht, als ik het goed bijvoorbeeld?
Ja, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Wat kun jij dan vervolgens met die therapie doen? Voor die twee mensen.
Ja, nou eigenlijk van alles. Oh ja, nou weet ik ook, mag ik heel even terugkomen?
Tuurlijk.
Jij zei net van, ja, als dan iemand overspel heeft gepleegd en dat een partner zich daar ook heel minder waardig door kan gaan voelen.
Ja.
Ik denk dat het altijd sowieso natuurlijk heel kwetsend is en pijn doet. Maar wel dat mensen met een wat onveiliger hechting sneller een hechtingsbetekenis geven aan dingen die een partner fout doet. Dus,
dus door dat te duiden in de therapie, dat geeft heel veel inzicht voor mensen.
Kijk, de betekenisgeving aan het overspel maakt natuurlijk altijd een belangrijk deel uit van relatietherapie.
Ja.
In het begin is dat wel heel lastig, want ja, weet je wat de aanleiding of de drijfveren ook zijn? Er is natuurlijk nooit een goed antwoord op dat soort vragen.
Ja.
Maar uiteindelijk wil je het wel gaan begrijpen, omdat je dan ook wel handvatten hebt van, oké, maar waar moet er dan iets aan gebeuren?
Ja.
En moet er iets gebeuren aan jouw zelfbeeld, aan je assertiviteit? Moet er iets tussen ons veranderen? Moeten we meer op elkaar afgestemd zijn? Dus dat,
want mensen
dat
staren
zoek je
zich,
uit.
Mensen staren zich blind op. Jij hebt het met een ander gedaan. Ja. Jij hebt in een hotel gelegen.
Nou, die boosheid is natuurlijk hartstikke terecht. Die mag er ook wel zijn. Hè?
Ja.
Ik bedoel, als je niet boos zou worden, dan mis je ook een stukje kracht. Boosheid geeft
maar dan
je
ben
ook
je dan,
heel veel kracht.
Maar ben je dan terecht boos op het feit dat het gebeurd is? Of dat er gelogen is?
Vaak beide. Hè? Ja. Dus vaak heb je wel impliciet of expliciet een afspraak van exclusiviteit voor elkaar. En heeft iemand dus die afspraak verbroken.
Ja.
En er is eigenlijk ook vaak wel natuurlijk de afspraak of de verwachting van wij zijn open en eerlijk naar elkaar. En we delen heus niet alles met elkaar. Je mag echt wel je eigen fantasie hebben
nee,
of wat
dit
dan
zijn
ook.
Dingen,
maar natuurlijk. Wel, je weet wel wat er toe doet en waar je open en eerlijk over hoort te zijn.
Ja.
Dus ja, het is dan. De boosheid is vaak om beide. En dan is er soms nog best wel van nou ja, meer begrip voor het overspel dan voor het niet vertellen en het liegen erover.
Ja, kijk, en er is natuurlijk een verschil, toch? Ik denk dat jij er ook zo naar kijkt. Dat als je heel dronken op een personeelsfeestje zoent met de secretaresse, of je hebt maanden of jarenlang een affaire met iemand waar je ook bijvoorbeeld echt heel diepgaande gevoelens voor hebt. Toch? Dat zijn twee totaal verschillende dingen.
Ja, dus de impact van het overspel op de partner en ook op de relatie hangt eigenlijk af van de omvang van het overspel en het bedrog. Dus ook de leugens en het zwijgen erover. Dus de duur en alles. En dat hangt ook wel af van, ja, ik noem het altijd een beetje oneerbiedig, de ondergrond waarop het landt. Dus als dat een kwetsbare ondergrond is, omdat jij al lastige dingen hebt meegemaakt vroeger bijvoorbeeld thuis, dat er niet goed met je is omgegaan, dan raakt het je zo in een kwetsbaarheid. En dan kan dat echt heel dieper inhakken.
Ja.
En het is altijd wel echt. Het hakt er altijd diep in. Want degene die eigenlijk er normaal gesproken voor je is, juist als er ook last, dingen moeilijk zijn, of als je troost of steun nodig hebt, dat is eigenlijk degene geworden die nu een probleem veroorzaakt en die een bedreiging is geworden.
Ja.
Dus jouw veilige haven is een soort van spookhaven geworden.
Ja.
Je hebt ergens die haven nog steeds nodig, maar het voelt ook doodeng om er naartoe te varen.
Ja. Ik wil zo even terug naar EFT. Ik wil nog een andere vraag tussendoor stellen. Die heb ik ook aan Sandrijn gevraagd. Er is al eens een therapeut geweest in deze podcast. Die zei 90% van de stellen krijgen te maken met, ik noem het even vreemd gaan, in wat voor vorm dan ook. Online, digitaal, verleiding, verliefd worden. Denk je dat dat juist is? Dat aantal? Denk je dat de meeste mensen in een langdurige, decennia langdurige relatie op de een of andere manier hiermee te maken hebben?
Ik vind het een heel hoog getal.
Ja, daarom vroeg ik het je ook. Ja, ik vind
nou,
het ook.
Ja, kijk, er is wel onderzoek gedaan naar overspel, maar niet echt heel veel. Er zijn niet zo heel veel betrouwbare onderzoeken.
Nee.
En er zijn er twee waar wel waarde aan gehecht wordt. En dat ene is dat, daar komt uit dat ongeveer 50% van de mensen tijdens een langere relatie wel eens is vreemd gegaan.
Ja, en dan echt seks. Daar hebben we het over.
Ja, nou ja, goed. Dat weet ik niet precies hoe dat. In ieder geval voor jezelf en in je relatie, dat gezien wordt als vreemdgaan.
Ja.
Want wat we vreemd gaan vinden verschilt ook nog wel per
Zeker.
Koppel en per persoon. En in het andere komt het ongeveer jaarlijks ongeveer 5% van de mensen vreemd gaat. Maar ik denk dat je
dat
dit
is veel te laag. Dat geloof ik niet. 5%?
Nou ja, het ene jaar is dat de ene 5% en het volgende jaar de andere 5%. Dus dat cumuleert dan ook.
Dus dat slechts 5% van de mensen daadwerkelijk doet?
Jaarlijks vreemd gaat. Ja.
Maar dat is toch veel te weinig? Dat kan toch niet?
Ik denk dat het wel zou kunnen, maar ik weet het ook niet.
Okay.
Ik denk eigenlijk, we hebben niet geen goede cijfers hiervoor. Ik vind 90% klinkt voor mij echt heel hoog.
Ja, ik zie dat met alcoholgebruik, de mensen liegen en zijn in totale ontkenning over hoeveel ze drinken. Ik denk dat met vreemdgaan ook, dat ga je niet de waarheid over vertellen.
Nou, kijk, daar zijn natuurlijk onderzoekers wel goed in om dat soort.
Ja, dat zei Sandra ook. Ja. Maar ik vind, goed.
Nee, maar ik denk er wordt natuurlijk niet heel veel onderzoek naar gedaan.
Nee.
En er wordt bijvoorbeeld door tijdschriften of websites of zo wel onderzoek naar gedaan. Maar ja, dat is ook weer een heel selecte doelgroep waar zij het onderzoek onder doen. Dus dat zijn geen betrouwbare onderzoeken. Maar ik zou een beetje op die 25% het houden. En als
25?
Ja, 25%
van ik dacht
per
dat
jaar.
Jij zei 5.
Nee, 25% van de mensen gaan
Oh, dat
gedurende
verstond ik verkeerd. Ik dacht dat jij zei 5. Okay.
Nee, er is een onderzoek waaruit blijkt dat jaarlijks 5% van de mensen in een relatie vreemd gaan.
Oh, ja, dat is toch 5.
Ja, dat is 5%. En in een ander onderzoek Daaruit blijkt dat ongeveer 25-30% van de mensen tijdens een lange relatie vreemd gaan.
Ja.
En stel dat dat dan beide partners zijn.
Ja.
Nou ja, dan zou je dus zitten op dat het in 50% van de relaties...
Ja.
Nou ja, goed, het is een beetje een lastig sommetje.
Snap ik.
Dus ik durf me eigenlijk niet goed eraan te wagen.
Nee, begrijp ik. Laten we heel even teruggaan.
Maar het komt dus in ieder geval veel voor. Veel mensen krijgen ermee te maken.
Dat
kunnen we
ook
wel stellen.
Ja, nou zeker omdat het nu zo makkelijk is, hè? Met apps en dingen. Ja, en,
ja, de drempel is lager. En ook dat vrouwen meer gaan werken. Die komen ook meer mensen tegen.
Zeker.
Dus ja, ja.
Nou ja, en die staan ook gewoon zekerder in. Ik bedoel, als jij ook je partner niet nodig hebt, zoals vroeger wel was, financieel of wat dan ook, dan is de keuze, denk ik, ja, ik ga het buiten de deur zoeken, is natuurlijk makkelijker.
Ja, je financiële positie.
Precies.
Maakt
nou, dat
het
is al decennia lang natuurlijk veranderd. Heel even terug naar EFT. Mm-hmm. Er zitten twee mensen voor je. Dat scenario wat ik eerder schetste. Eén is angstig gehecht, de ander is vermijdend gehecht. Je gaat ze helpen met inzichten. Dus bijvoorbeeld, als ik het goed zeg, hè, corrigeer me waar ik het mis heb. Van even in dit scenario, de vrouw heeft overspel gepleegd. Jij kan dan heel goed schetsen. Jij hebt dat gedaan, waarschijnlijk ook vanuit die en die en die hechting. En de reden waarom de man er zo op reageert, komt vanuit die en die hechting?
Nee, zo gaat dat eigenlijk niet. Dus je hebt wel die hechtingsbril op.
Ja.
En je gaat natuurlijk het hebben over vroeger, het gezin waar je uitkomt. En je probeert daardoor dus meer zicht te creëren op bepaalde kwetsbaarheden of bepaalde patronen die er zijn ontstaan. Maar het is niet dat we... Ja, eigenlijk bijna een soort van diagnose maken van...
Nee, dat bedoel
hechting.
Ik ook niet. Maar het geeft dus meer duiding aan het hele verhaal.
Ja, nou eigenlijk, dat is nog... dat zo ik maak het eigenlijk vaak veel concreter.
Okay.
Dus niet, het is je hechtingstijl. Maar meer van, goh, wat is er eigenlijk allemaal aan vooraf gegaan? Wat is er gebeurd?
Ja.
En natuurlijk ook, wat trok je zo aan? Waar was je misschien onbewust naar op zoek?
Ja.
Wat miste je? En, of wat heeft het met jezelf te maken? Wat heeft het met de relatie te maken? Dus je gaat een soort van spoor zoeken... En ik moet er wel bij zeggen dat eigenlijk in het begin als mensen binnenkomen... dat het bijna een soort van crisismanagement is, veel meer.
Geloof ik. Het zijn natuurlijk ook twee hele ingewikkelde mensen.
Dus je kunt het hier dan ook helemaal nog niet zo over hebben. Mensen willen natuurlijk wel het graag meteen weten, want we willen het meteen het oplossen.
Ja.
Maar ja, eigenlijk moet er eerst meer stabiliteit ontstaan. En dus ook tussen de partners, maar ook zodat ze het leven nog een beetje aankunnen en het gezin ook doordraait, voordat je echt de diepte ingaat.
En is het ook niet heel erg fijn voor als er dan twee mensen tegenover je zitten, dat jij ze kan helpen, los van die individuen, wat ik natuurlijk ook heel erg aanmoedig, maar dat je die twee mensen kan helpen, of je nou of bij elkaar blijft, of uit elkaar gaat, dat kun je dan heel fijn, goed, als derde, onpartijdig, begeleiden. Toch?
Ja,
zeker als er kinderen in het spel zijn.
Ja, dus het is eigenlijk zeker de bedoeling dat je meer partijdig bent. Dus dat je het zou natuurlijk funest zijn als je de ene partner gaat redden van jij bent het slachtoffer en je hebt eigenlijk een vreselijke partner die je hebt bedrogen. Dat werkt, zo gaat dat niet.
Nee, daarom zeg ik ook onpartijdig.
Ja, dus je bent echt onpartijdig en je bent eigenlijk gewoon aan het helpen van hoe kun je nu eigenlijk met deze schok samen omgaan. En met alle de emotionele rollercoaster waar je nu in terecht komt.
Ja.
Vaak zie je dat patronen die er daarvoor ook in de relatie al wel waren, dat die juist heel versterkt als het ware terugkomen. Dus soms dat eigenlijk één partner zich heel erg terugtrekt en het liever er zo min mogelijk over heeft. En dat de ander de hele tijd erover wil hebben.
Ja.
En dat soort patronen die ook juist nog veel meer stress toevoegen aan de stress die er al is, om die ook te proberen te doorbreken. Eigenlijk zorgen dat er een goed gesprek op gang kan komen door eerst wat meer stabiliteit te creëren. En te voorkomen dat er nog meer schade aan de relatie komt door wraakacties of...
Oh, vreselijk.
Maar doorgaan met het overspel.
Is het eigenlijk niet ook zo dat als er twee mensen tegenover je zitten en die ene die heeft overspel gepleegd, dat die andere misschien ook al 10 jaar niet gelukkig was in die relatie? Het komt toch meestal niet voor dat de ene heel ongelukkig is en de andere is heel gelukkig?
Ja, ik zit ook te denken. Nou, ik heb toch ook wel heel vaak het stellen bij mij komen en dat ze helemaal niet heel ongelukkig waren in de relatie.
Nee, dat het kabbelde.
Ja, of dat het eigenlijk best wel goed zat. En het komt natuurlijk ook zeker heel geregeld voor dat er wel iets niet goed zat, maar dat er ook veel goed wel goed was.
Ja, dus tuurlijk, maar daarom is het ook zo moeilijk om zo'n keuze te maken natuurlijk.
Maar zeker, weet je, het is heel vaak zo dat een partner heel erg bereid is om te zeggen van ik vind het heel erg dat je dit hebt gedaan en ik wil dit nooit meer meemaken. Maar ik erken wel, of ik zie ook wel, dat we dingen te veel op zijn beloop hebben gelaten.
Ja.
Maar in het begin kan het ook wel zijn, wat je ook wel vaak ziet, is dat de bedrogen partner wil het over het vreemd gaan hebben. En de andere partner zegt, ja, maar er was daarvoor al zoveel mis. En die wil het daarover hebben.
Ja.
En dat is dus ook, ja, dan dat
soort toen aanleiding.
Ja, dan wordt het bijna een soort van concurrentie. Waar mogen we het over hebben? En wat natuurlijk ook niet werkt. En want het doet er alle twee heel erg toe.
En dan wordt het een jammer jij verhaal, toch?
Ja, als je eigenlijk vooral naar elkaar aan het wijzen bent.
Ja, hè? Schiet
en dat
het
is wel vaak een eerste logische reactie, hoor. Ook wel begrijpelijk vanuit schrik en pijn en boosheid die er is. En ook een soort van zelfverdediging. Want je wordt, je bent ineens de boeman. Ja, je hebt ook iets gedaan wat niet oké is.
Ja.
Dus dan maar het hebben over, ja, maar daarvoor, ja, en jij, weet je dat. Maar dat is natuurlijk wel de bedoeling dat we dat snel doorbreken. Want dan kom je nergens als je daarin blijft hangen.
Dus eigenlijk kunnen we een aantal dingen concluderen. Het is meestal altijd groter en complexer dan alleen maar even geil zijn. Om het maar zo te zeggen.
Absoluut.
Absoluut.
Het heeft vaak met onvervulde hechtingsbehoeften te maken.
Ja.
Soms is het heel existentieel. Mm-hmm. Het gevoel willen hebben van ik leef. Ik, op de een of andere manier heb ik
dat
heel
stuk kwijt
hard
van
nodig.
Mezelf. Ja.
Ja. Ja. En en soms heeft het echt ook te maken met oud zeer of trauma van vroeger.
Ja.
Dus er zit een enorme gelaagdheid in aan verschillende oorzaken en drijfveren. En je moet denk ik niet te snel denken van nou weet ik het wel. Ik merk ook dat in de loop van de relatietherapie er ineens toch bepaalde dingen, dus op een diepere laag als het ware, duidelijker worden.
Ja.
En dat we dat ook weer mee kunnen nemen van en hoe heeft dit dan gespeeld?
En kunnen we ook concluderen dat het geheim houden, zeker als het een intense affaire is geweest, dat dat toch uiteindelijk voor problematiek gaat zorgen? Of is dat te zwart-wit?
Nou, ik ben het wel met je eens dat dat voor een heel groot probleem zorgt, want het vertellen, dan heb je natuurlijk impact en het is lastig, het is pijnlijk, het is moeilijk. Maar het geheim houden maakt het zo ontzettend moeilijk om het vertrouwen weer op te bouwen.
Ja, maar de pleger die zal denken, ja, mijn partner weet het niet. Dus wat niet weet, wat niet deert. We gaan gewoon door.
Ja, ja. Ja, nou ja, ik kan er natuurlijk niet altijd over oordelen. Van, het ligt er ook aan hoe groot het is geweest, wat er allemaal is gebeurd.
Ja.
In hoeverre dat geheim tussen je in gaat staan. Maar een geheim gaat vaak toch wel ondergronds een rol spelen in
ook.
Een relatie.
Ja.
Ja, dat je toch wat meer afstand houdt. Gaat maar eens je partner diep in de ogen kijken.
Ja,
met dit op je geweten.
Nee, ik heb het nooit gekund.
Is natuurlijk super lastig.
Ja, ik heb het nooit gekund.
Ja, dus het gaat toch vaak echt wel een rol spelen.
Ja.
Dus als je moed kunt verzamelen. En dan kun je natuurlijk ook hulp bij zoeken.
Ja,
dan is denk ik die stap wagen is wel goed voor je relatie, maar ook goed voor je eigen.
En daarom is het
gezondheid.
Dus ontzettend fijn dat er therapeuten zijn zoals jij.
Ik denk dat mensen.
En ook voor individuen. Ik denk dat
dus
zeker luisteraars dit heel fijn vinden.
Ja,
waar kunnen ze jou vinden?
Online. Op mijn naam, vreemdgaan-therapeut.nl. Ik wil geen reclame maken, maar. Want
nee,
ik heb,
maar nee. Mensen horen je en willen graag weten waar ze je kunnen vinden.
Ik heb wel echt een volle praktijk.
Okay.
Dus dat moet ik erbij zeggen. Maar ik heb een aantal collega's met wie ik ben gaan samenwerken.
Je kunt de mensen doorverwijzen
dus,
in ieder geval.
Ik kan ze helpen. Ik kan ze even verwijzen. Kijk, je kunt ook naar EFT.nl. Dat is de overzichtssite van EFT Nederland.
Hartstikke goed.
En heel veel relatietherapeuten hebben ervaring met overspel. Dus je kunt ook daarna gaan zoeken en vragen aan de relatietherapeut. Ook hoe is je ervaring hiermee?
Ja. Fantastisch. Ja. Hartstikke fijn. Dank je wel dat je
er
was.
Jij ook. Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, we kunnen er nog 3 dagen over praten. Ik vind het allermooiste wat je ons hebt meegegeven in de laatste kleine 3 kwartier... is dat het, nou ja, eigenlijk wat Sandrine ook gaf. Het is zoveel complexer en groter.
Ja.
En een mensenleven is een leven vol met straten en wegen en dingen en gevoelens en achtergronden die allemaal impact hebben hierop.
Ja,
en we doen onszelf en elkaar tekort door het simpelweg maar te veroordelen en beoordelen, toch?
Ik denk dat we, inderdaad, want ik denk dat een oordeel staat eigenlijk een geïnteresseerde houding in de weg. En we kunnen juist met
en
die
dus
houding
ook een
heel
goede
veel
relatie.
Ja, zeker.
Lisette, ik wilde je nog vragen, heb jij voor de mensen die luisteren, en dan laat ik even in het midden of het plegers of slachtoffers zijn, of mensen die het overwegen of die het net achter de rug hebben, maar heb jij tips voor mensen die luisteren, die te maken hebben, op wat voor manier dus dan ook, met overspel?
Ik denk de allerbelangrijkste tip is dat als je merkt van ik kom er zelf niet uit, dat je ofwel iemand uit je omgeving in vertrouwen neemt of een therapeut erbij zoekt of een coach die je daarbij gaat helpen. En dat je niet te lang aan blijft modderen, want ermee doorgaan, dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker.
Okay.
Het gaat niet vanzelf weg.
Okay. Het houdt niet op, niet vanzelf. En heb je nog een tweede tip?
Eigenlijk meer aan de omgeving. Het is voor de omgeving, die raken er ook door getriggerd. Het is natuurlijk heel lastig als iemand die je dierbaar is, belazerd is. Maar probeer inderdaad echt niet te oordelen en geen adviezen te geven.
Ja, dat vind ik een goeie.
Probeer dus echt te luisteren. Gewoon luisteren. Je mag af en toe wel een spiegel voorhouden van, joh, geef je grenzen wel goed aan. Dat soort dingen.
En besef dat het complexer is.
En besef dat het complexer is. En ja, probeer gewoon vooral te steunen en te luisteren.
Fantastisch. Lieve Lisette, dankjewel dat je er was. En voor iedereen die luistert, neem er wat uit mee en maak er een prachtige week van. Want het leven is te kort om het niet te doen.